Dank u wel. Vandaag is het thema van de dienst eigenlijk een beetje... het is het thema sola scriptura. Ik lees, ik begrijp, ik gehoorzaam. En in de Bijbel staat er in een van de psalmen, namelijk psalm 119, vers 105... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik had het laatst in de zorgkring over Gods karakter. En eigenlijk moeten we iemand zijn karakter een beetje leren kennen om te weten hoe we met die persoon omgaan. Om een relatie op te bouwen. Bijvoorbeeld Jan der Weduwen ken ik nu persoonlijk ook al jaren. En ik weet dat Jan iemand is die heel zachtmoedig is. Die heel veel van het woord kent. Die verlangt naar wijsheid. En zo gaat het eigenlijk ook een beetje met ons aan God. Hoe meer dat wij van Gods karakter leren kennen, hoe beter dat we hem ook leren kennen. Hoe meer dat we ook verlangen naar zijn woord, naar wat dat hij te vertellen heeft in zijn woord. En hoe meer dat we in zijn woord leven, hoe meer leren, hoe meer dat we weten wie we ook zijn in Christus. En eigenlijk het mooie aan Gods woord is, als je dieper gaat graven, niet oppervlakkig leest, maar echt dieper gaat graven, dan pas komen de schatten naar boven. Dan krijg je fonkelende edelstenen. Dan moet ik denken aan dat liedje van er is een stad met houten straten, die van in Openbaringen, wat dat de weg bekleed zal zijn met diamanten. En eigenlijk kunnen we die diamanten al zien. Maar we moeten dieper graven. We zijn dikwijls zo tevreden als we vlug morgens een stukje in onze Bijbel lezen hebben. Of wanneer ook. Doet er niet toe. En we hebben dan al een voldaan gevoel. Maar God wil meer van ons. Hij wil dat we onderzoeken. Dat we dingen begrijpen. En zo gaan we ook meer en meer van hem gaan zien. Gaan we meer en meer Gods karakter leren kennen. En hoe beter dat we Gods karakter kennen, hoe beter dat we hem kunnen dienen. En we gaan nu een aanbiddingsmoment hebben. En daarin kunnen we bij onszelf danken voor zijn woord. En danken voor alles wat hij ons door zijn woord heeft.
We zijn hier samen om hem te aanbidden. Laten we samen... recht staan. U roept ons Vader om u te aanbidden.
Belegen voor uw troon, Heer. Thomas, dank voor uw liefde, u te
mijn verlangen. Thank you.
u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Hier doe ik mij, hier ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u, letterlijk die ik haal, het moment dat ik besta.
Lof de Heer en mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Lof de Heer en mijn ziel en verhiet niet één van zijn weldaden. Die al uw zonde verheeft en al uw ziektes geneest, die u bewaart van de dood en u kroont met goedheid en genade. Heer, u bent goed, u bent koning, u bent Heer, u bent almachtige, genadige. Heer, wij zijn maar kleine mensen en onze plaats is aan uw voeten, Heere Jezus. We danken u voor uw grote offer, Heere, met welke u ons bij u hebt plaats in uw koninkrijk, Heere. Dank u wel dat wij mogen dat weten en dat wij mogen iedere dag naar uitkijken wanneer u komt, Heere. Dank u wel voor al uw liefde en genade die u ons heeft, iedere dag opnieuw. Dank u wel dat u ons sterk, dat u ons vertroost, dat u ons helpt in alle moeite, in pijn. Dat u zorgt ook voor onze ouderen, voor jonge mensen, Heere. Dat u zorgt voor ons allemaal, Heere. U bent almacht, maar ook genade. En liefde vooral. Dank u wel, Heere, voor deze dag dat we samen zijn. Dat wij mogen u loven en prijzen en onze harten volledig voor u open te doen, Heere. Leid ons, Heere, ook door deze dag, Heere, dat we mogen in dankbaarheid bij uw voeten zijn, Heere, aan uw voeten. En dat we mogen ook morgen en heel ons leven, Heere, bij u zijn, dicht bij u. Dank u wel, Koning, hier, in de naam van Heere Jezus. Amen.
Knielend voor uw liefde, Heer.
zodat ik kan vergeten. Hier staan we, weten dat u ons bij u neemt, gelouterd door uw grootsheid en vuur. U weten wij de grootste liefde ooit voor ons, sinds u leven haar het grootste.
David uit om de boodschap te brengen.
Oké, klaar? Ja, oké. Goedemorgen allemaal. Waarschijnlijk ken je dat die uitdrukking. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Maar is dat wel waar? Als we kijken naar dit beeld. Zie je schepen of een brug? Allebei, ja. Beelden zijn minder vast dan woorden. Ze zijn open voor verschillende interpretaties. Je kan je eigen interpretatie eraan geven. Woorden kunnen, niet altijd, maar kunnen meer nauwkeurig zijn, meer precies. Om een ander voorbeeld te geven. De Mona Lisa in de Louvre in Parijs. De grote vraag die iedereen zich afvraagt, die iedereen stelt, is ze nu aan het glimlachen of niet? Wat is haar uitdrukking op haar gezicht? Is ze aan het glimlachen? Denk aan hoeveel boeken, hoeveel woorden er zijn geschreven om die vraag te beantwoorden. Eén beeld, maar duizenden, miljoenen woorden om dat één beeld te kunnen, om die vraag te kunnen beantwoorden. Dus beelden stellen vragen. Beelden stellen vragen. Ze wakkeren vragen op in ons. Maar woorden proberen antwoord te geven op die vragen. Woorden proberen antwoorden te geven. Nu, het feit is dat God heeft gekozen om zich te openbaren door woorden. Door woorden. En ik wil even de eerste drie verzen van vier boeken uit de Bijbel lezen, samen met jullie. De eerste komt uit Hebreeën. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hebreeën. Dan Johannes. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat zijn de eerste drie versen van Johannes. Dan de eerste drie versen van Openbaring. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En het laatste boek, Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Het viel mij op, de eerste drie verzen van vier boeken uit het Nieuwe en het Oude Testament. En wat leren we van die vier eerste drie verzen? Wel, we lezen dat God heeft zich geopenbaard door woorden. We lezen in Hebreeën, in die eerste tekst in Hebreeën, dat God heeft eerst gesproken door zijn profeten. Namelijk dus in het Oude Testament. Hij heeft gesproken, hij heeft woorden gegeven aan die profeten. En die profeten hebben dat dan neergeschreven. Maar we lezen dan ook, God heeft zich nu, dus in het Nieuwe Testament, geopenbaard door het woord. Namelijk Jezus Christus. Het woord. Woord met een hoofdletter. Het woord. Maar meer dan dit, zoals we lezen in Genesis, meer dan gewoon openbaren, God handelt ook door zijn woorden. God schiep door zijn woorden, door woorden te spreken. En de geheimenis, het mooie ervan is dat God schiep door woorden te spreken, lezen we in Genesis. Maar in Johannes lezen we dat het was Jezus die het middel was, het woord van God. Jezus, waardoor alles geschapen is. Nu, dat geeft ons een beetje van een beeld van de kracht van woorden. God maakt zich bekend door woorden. Hij beantwoordt onze vragen, zoals wie ben ik? Wat is het doel van mijn leven? Waarom ontstaat alles hier? Hoe is dat ontstaan? Al die grote vragen die we ons stellen, God beantwoordt die vragen door woorden. Door zijn woord en door woorden. Gods woorden maken communicatie tussen ons en God mogelijk. Dat als inleiding. Wij zijn dus bezig met een reeks preken ter gelegenheid van 500 jaar hervorming. Dus het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan die kerk in Wittenberg heeft genageld. En vorige keer, twee weken geleden, hebben we dus sola fide, geloof alleen, behandeld. En nu zitten we dus aan sola scriptura, de schrift alleen. Nu even om de context te schetsen van dit thema, sola scriptura. Misschien herinner je, ik heb je een video getoond twee weken geleden van Luther die voor de keizer stond en ook voor de vertegenwoordiger van de paus, de pauselijke inquisitie. En hij werd gevraagd om zijn werken, zijn boeken te herroepen, omdat er de katholieke kerk was niet akkoord met wat erin stond. En Luther zijn antwoord was het volgende. Wanneer ik niet door getuigenissen uit de schrift en heldere bewijzen overtuigd word, want nog tegen de paus, nog tegen de concilies alleen geloof ik, omdat het vaststaat dat zij meermalen gedwaald en zichzelf tegengesproken hebben, daarom ben ik door de plaatsen van de heilige schrift in mijn geweten overwonnen en gevangen in het woord van God. Daarom kan en wil ik niet herroepen, omdat tegen het geweten iets te doen nog veilig, nog heilzaam is. God help mij. Amen. Luther, zijn antwoord, zijn opstand, zijn verzet tegen de grote machten van die tijd. Dus we hadden gezien 2 weken geleden, Luther heeft de boodschap van de Bijbel herontdekt, namelijk dat een mens wordt niet gered door wat hij of zij kan presteren, door werken of wat dan ook, maar alleen door geloof, alleen door vertrouwen in Gods offer aan het kruis. En hij wou niet terugkomen van die mening, hij wou dat niet ontkennen. Hij was overtuigd dat dit was de juiste interpretatie van Gods woord, van de Bijbel. En hij was zelfs bereid, hij verwachtte zelfs om te sterven hiervoor. Alleen als de Bijbel iets anders zei, dan zal hij van mening veranderen, zei hij. Maar andere woorden, hij plaatste de schrift, de Bijbel, boven de mening van de paus of van officiële kerkdogma. Dat is wat sola scriptura betekent. Dat de Bijbel het grootste gezag heeft als het gaat over kwesties rondom God. Het staat boven ieder ander bron van informatie over God. En er zijn andere bronnen. Hè? Ook in ons leven, als we denken aan hoe dat we over God leren of kennen. Je hebt ook nog altijd officieel kerkdoctrine, of het nu van de katholieke kerk is, of van ons eigen denominatie, de VEG. Dat bestaat, doctrine. We hebben ook ons eigen verstand. Wij kunnen voor onszelf nadenken over God en wie God is. We hebben de natuur, die ook iets vertelt over de grootsheid van God. We hebben traditie, de traditie van de kerk. En Luther was niet tegen deze andere bronnen van informatie, maar zijn punt was dat deze zijn allemaal bijkomend, hebben alleen maar waarde wanneer dat ze overeenkomen met de Bijbel. Dus we kunnen sola scriptura samenvatten in drie punten. Eerst, dat de Bijbel heeft het grootste en het laatste woord in het christelijk leven. Het grootste en het laatste woord. Met andere woorden, het is de maatstaf waarbij alles getoetst wordt in ons leven. Er is geen ander bron van informatie over God die meer gezag geeft. Ten tweede, de Bijbel is genoeg voor redding en voor discipelschap. Met andere woorden, de woorden in de Bijbel zijn genoeg om ons te vertellen wat God van ons verlangt. Ze zijn genoeg om ons te vertellen wat God van ons verlangt. Dit betekent ook dat er geen persoon, nog een organisatie bestaat die de enige is die toegang heeft tot de juiste interpretatie van de tekst, van Gods woord. Want dat zou hen plaatsen boven de Bijbel. Nee, ieder kan voor zichzelf tot de juiste conclusie komen door voor zichzelf de Bijbel te lezen. En daarom ging de reformatie of de hervorming gepaard met een grote inspanning om de Bijbel te vertalen in de taal van de mensen. Dat ieder persoon voor zichzelf kon de Bijbel lezen en tot de juiste conclusie komen. En dat is dan de derde punt, dat de Bijbel in zijn geheel is duidelijk genoeg om begrepen te worden. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijke passages zijn. Wij weten allemaal dat er moeilijke passages zijn. Maar een persoon kan door de Bijbel te lezen in zijn geheel de grote lijnen van de Bijbel correct begrijpen. Nu, vorige keer hebben we gehoord over dat woord post-truth, post-waarheid. Dat zegt dat het niet mogelijk is om de waarheid te kennen en dat het eigenlijk niet meer relevant is voor vandaag, de waarheid. Maar zoals vorige keer hebben gezien, de Bijbel of het christelijk geloof gaat daar tegenin. Het zegt nee, het is mogelijk om de waarheid te kennen, want de waarheid is een persoon, Jezus Christus. Maar sola scriptura gaat daar ook verder tegenin. Het is mogelijk om de waarheid te kennen, omdat God heeft zich geopenbaard door zijn woord. Woord met de hoofdletter, dus Jezus, maar ook woord met een kleine letter, dus de Bijbel. De Bijbel is de nauwkeurig verslag van het leven van Jezus en dus vertelt ons over het woord met een hoofdletter. Dus het is genoeg om ons tot inzicht te brengen over de waarheid. Nu, wat betekent dit allemaal voor ons? Dat is een beetje de theorie van Sola Scriptura. Wat betekent dit concreet? Het betekent dat de Bijbel lezen is de voornaamste manier waardoor wij God en zijn wil leren kennen. De Bijbel lezen is de voornaamste manier waardoor wij God en zijn wil leren kennen. Dus als de Bijbel de voornaamste manier is waarop God tot ons spreekt, waarom lezen wij het dan niet vaker? Dat is wat Sola Scriptura betekent. Misschien is dat vanzelfsprekend voor jullie. Maar het betekent dat de beste manier om God te leren kennen is niet in onszelf te kijken. Het is niet om ons te verwijderen en gewoon na te denken. Het is niet luisteren naar een heleboel preken. Het is niet theologie studeren. Het is niet in de natuur gaan wandelen. Het is niet doen wat kerkleiders zeggen en vragen van jou. Het is niet jezelf laten dopen. Het zit niet in kerk zijn. Nee, de voornaamste manier waar de God spreekt tot ons is door de Bijbel te lezen. Nu, je moet mij niet misverstaan, al die dingen zijn goed, maar ze zijn allemaal op de tweede plaats als het gaat om God leren kennen. De voornaamste manier, de voornaamste bron voor ons geestelijk dieet, ons geestelijke voedsel, is aan de Bijbel. Anders zijn we zwak, anders worden we zwak en arm. Nu, dus Bijbel lezen, veel Bijbel lezen. Misschien denk je van, oei, dat is saai. Maar dan versta je niet wat Bijbel lezen betekent. De Bijbel lezen draait niet alleen om kennis op te doen. De Bijbel is niet voornamelijk een bron van informatie, zodat we veel kennis hebben. Nee, dan zou het misschien wel saai zijn. Nee, het doel van de Bijbel te lezen is om de persoon die achter de tekst staat te leren kennen. Het is zoals een beetje een raadsel oplossen. We moeten zoeken en zoeken hoe dat de oplossing zoeken. Maar wanneer dat we het hebben opgelost, dan worden we beloond voor ons hard werk. En het is hetzelfde een beetje gelijk dat met de Bijbel lezen. We zoeken naar degene die achter de tekst staat. We investeren tijd door de Bijbel te lezen. En we komen tot nieuwe inzichten. En we worden beloond door God beter te leren kennen. Dus de Bijbel lezen is niet saai. Het is iets dynamisch. Het is iets dat leeft. Het is communicatie tussen ons en God. Wij bidden. En God spreekt tot ons door zijn woord. Maar misschien een heel belangrijke vraag die we allemaal mee worstelen. En ik denk dat dit een vraag is die we allemaal hebben. Is hoe hoor je God spreken door zijn woord? Hoe hoor ik God tot mij spreken door zijn woord? Als ik de Bijbel lees, hoe kan ik God horen spreken? Nee, dat is geen gemakkelijk antwoord hierop. Want God spreekt niet door de Bijbel zoals een handleiding voor een stofzuiger of een ander elektrisch toestel. Het is geen 3-stappenplan van als je dit allemaal doet, dan gaat er plotseling een resultaat komen en God gaat spreken en je gaat precies weten wat je moet doen. Nee, het werkt niet zo. Het is iets dynamisch, het is iets dat leeft. En we mogen niet onderschatten de rol van de Heilige Geest in het lezen van Gods woord. Wij lezen onder leiding van Gods geest. Dit betekent dat een gelovig persoon de Bijbel anders zal lezen dan een ongelovig persoon. Iemand die ongelovig is, gaat lezen met een ander perspectief, met een andere lens, met een andere houding dan iemand die wel gelooft. Want als je gelooft, dan kom je met een verwachting dat dit is Gods woord en God zal spreken tot mij doorheen zijn woord. Met een verwachting, een houding van verwachting, maar ook een houding van nederigheid. Je komt aan de voeten van Jezus om te luisteren naar hem een ongelovig gaat het meer bekijken als een soort werk van menselijk literatuur en niets meer. Dus we mogen niet onderschatten de leiding van de Heilige Geest die we voor moeten openstaan als we lezen. Maar ik denk dat er breed gezien twee manieren zijn waardoor de Bijbel op ons of in ons werkt wanneer dat we het lezen. Passief en actief. Maar passief heb ik het over het feit dat door over een periode van tijd de Bijbel te lezen, worden we vervuild of vuild door waarheden, worden ons verstand vervuild. Over tijd vormt het ons. We worden veranderd over tijd doorheen de Bijbel te lezen. Met actief heb ik het over een onmiddellijk antwoord te krijgen op een vraag die we hebben. Laten we even Romeinen 12 lezen. Daarin zien we dat de Bijbel, wat voor impact dat heeft op ons als we de Bijbel lezen. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil is van God. We hebben dat eigenlijk daarnet ook gezongen in een lied. Romeinen 12 en in bijzonder vers 2 toont ons dat wij worden vernieuwd, of we worden veranderd door de vernieuwing van onze gezindheid. Wat wil dat zeggen? Wat betekent dat? Wat wil zeggen dat we ons manier van denken, ons blik op de wereld, wordt geleidelijk veranderd, zodat het overeenkomt met die van God. Zodat we Gods wil kunnen onderscheiden, zodat we kunnen dingen zien zoals God het ziet. En ik denk dat dat is die passief invloed die de Bijbel heeft over ons, als we lezen over een periode van tijd. Dat duurt een tijdje, maar hoe meer we lezen, hoe meer dat de Bijbel ons zal veranderen. Ik denk aan een pas bekeerde moslim. Vaak wat er gebeurt, is dat ze reageren heel fel tegen hun verleden. Ze gaan niks willen te maken hebben met hun familie, met hun oude vriendenkring, met hun gemeenschap, hun leven van vroeger. Maar later, naarmate komen ze tot inzicht dat eigenlijk relaties zijn belangrijk voor God. En God wil niet dat we zomaar alle relaties afbreken. We moeten investeren in mensen. Dus dat is een voorbeeld van hoe met de tijd mensen tot inzicht komen en hoe dat de Bijbel hen verandert. Dus het lezen van de Bijbel heeft een soort een onbewust gevolg op ons denken. Hoe meer we lezen, hoe meer dat we veranderen en onze prioriteiten veranderen. Het is gelijk, een beetje gelijk volwassen worden. Als ik kijk naar Elise, haar wereld momenteel is zeer klein. Voor haar het is heel belangrijk wat we zullen eten of wat we gaan doen de volgende dag. Voor haar dat is een van haar belangrijkste prioriteiten. Maar hoe ouder dat ze wordt, gaan haar prioriteiten gaan veranderen. Ze gaat beseffen van eigenlijk dat is misschien minder belangrijk en deze dingen zijn meer belangrijk. Want het is hetzelfde met de Bijbel lezen. Over tijd gaan onze prioriteiten, ons denken veranderen. Dus dat is de passief invloed van de Bijbel op ons. Nu de actief invloed. Af en toe stellen we een directe vraag en willen we een onmiddellijk antwoord of een redelijk snel antwoord op een vraag die we hebben. Bijvoorbeeld, moet ik gaan solliciteren voor die job? Of moeten we een nieuwe auto kopen? Of we gaan op zoek naar een antwoord op een persoonlijke vraag die wij hebben. Ja? En we lezen de Bijbel een stuk om die antwoord te vinden. Nu, wij moeten hiermee opletten. We moeten hiermee opletten. Want sommigen zeggen eigenlijk dat dat niet mogelijk is. Zij beweren dat Romein, die passage in Romeinen, die vers, Romeinen 12, toont ons dat wanneer we volwassen zijn in ons denken, wanneer onze prioriteiten dichter zijn bij die van God, dan gaan we van natuur, als het ware, de juiste keuze maken. Dan gaan we gewoon meer geneigd zijn om op onszelf de juiste keuze te maken. Nu, dat is waar, denk ik, maar in mijn eigen ervaring zie ik dat God wil toch duidelijk leiding geven wanneer dat wij het nodig hebben. Wanneer dat we een keuze moeten, een belangrijke beslissing moeten nemen. En allebei zijn juist, hè? Het is niet dat één is zonde en de ander niet, dan is het heel duidelijk, maar allebei de mogelijkheden zijn juist en we hebben echt leiding nodig. Dat is waarschijnlijk een situatie die je herkent. En het is dan, denk ik, dat wel dat we kunnen directe antwoorden ontvangen van God door de Bijbel te lezen. En denk maar aan een situatie waarin dat je iets hebt gelezen uit de Bijbel, die ja, springt naar, vanuit de pagina, die onmiddellijk een antwoord geeft op de vraag die je had. Of iets dat je hebt mee geworsteld en iemand zegt jou iets van de Bijbel, een tekst, deelt jou een tekst van de Bijbel en dat spreekt jou heel aan. Dat zijn voorbeelden, denk ik, van hoe dat God kan actief tot ons spreken. Maar we moeten daar zeer maar op letten. Want als we kijken naar ons eigen hart, we zijn allemaal geneigd om te horen datgene dat we willen horen. We zijn een stukje blind voor datgene wat God misschien wil zeggen en we willen alleen, of we zijn geneigd om alleen te horen datgene dat we willen horen. We zeggen dan, ja, dat is God die spreekt, maar eigenlijk is het ons hart die zegt van, nee, dat is wat we willen. Dat is eigenlijk de Bijbel misbruiken. Dus ik wil enkele tips geven om hoe de Bijbel niet te misbruiken, maar hoe op een gezonde manier de Bijbel te gebruiken. Hopelijk. Misschien is de batterij op. Nou goed. Dus, eerste tip. Lees altijd de context, zodat je het idee hebt van wat de oorspronkelijke bedoeling was van de schrijver. Lees altijd de context. Niet zo één vers en dan zeg je, ah ja, dat is een antwoord op de vraag. En dan, zo kan je die vers totaal misverstaan. Hè? Zo kan je een heel ander blik krijgen op wat de Bijbel echt wil zeggen. Dus lees altijd de context. De tweede, de conclusie die je trekt, moet overeenkomen met de rest van de Bijbel. De conclusie die je tot komt, moet overeenkomen met de rest van de Bijbel. Bijvoorbeeld, als je in een situatie zit en je komt tot de conclusie dat God wil dat je een job aanneemt op de zondagvoormiddag. Wel, dat komt niet overeen met de rest van de Bijbel, waar dat het zegt, verwaarloos niet de samenkomsten van de dienst dus. Dus, heb je dat dan wel goed gehoord? Dus de conclusie moet overeenkomen met de rest van de Bijbel. Een laatste tip, lees de Bijbel met een biddend en met een nederig hart. Wees bereid om te horen datgene dat je niet wil horen. Sta open voor dingen dat je niet wil horen. De Bijbel is eigenlijk niet bedoeld om ons goed te doen voelen over onszelf. Integendeel, meestal als we de Bijbel lezen, beseffen we dat we tekortschieten en dat we afhankelijk zijn van Gods genade. Dus lees de Bijbel met een biddend en nederig hart. Ik wil afsluiten met wat praktische manieren of methodes om de Bijbel te lezen. Nu, dit is een beetje zoeken, want het is, ieder persoon heeft zijn eigen ritme, zijn eigen karakter. En wat past voor de ene persoon, past misschien niet voor de andere persoon. Dus ik wil jou enkele opties geven, enkele mogelijkheden voor manieren van de Bijbel te lezen. En misschien is het een idee om deze te gebruiken met de Bijbelteksten die we hiermee geven nu. We hebben geen potscherven ontvangen, Maar op de website staan al de Bijbelteksten die we kunnen lezen, die ons helpen om verder na te denken over dit thema. Bible journaling, dat is iets nieuws voor mij. Holly doet dat. Ik heb haar voor kerst een nieuwe Bijbel gekocht, die bedoeld is voor Bible journaling. Wat is dat, Bible journaling? Wel, het is gewoon dat je leest je Bijbel en tegelijkertijd kan je tekenen of doodles maken. Zo een beetje creatief zijn met je Bijbel. En dat helpt, Holly zegt. Dat past niet bij mij, ik ben niet zo, maar ik ben niet creatief ingesteld misschien. Maar Holly wel, en zij zegt dat dat helpt, dat ze echt gaat nadenken over de verzen, de woorden die erin geschreven, omdat ze wordt geforceerd om tijd te investeren in dat te tekenen enzovoort. Dus dat is Bible journaling. En er zijn Bijbels die je kunt kopen die ruimte geven voor dat in de marges. Dus dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, dat is Lectio Divina. Dat is meer mediteren over het woord, het herhalen, denk ik. Dat is een ander iets dat sommige mensen doen. Dan heb je de drie vragenstudie. Dat is heel eenvoudig. Iedere keer dat je een passage leest, je stelt je altijd dezelfde drie vragen. Eerst, wat wil deze passage zeggen over God? Wat zegt het over de mens? En wat moet ik doen? Hoe moet ik anders gaan leven omwille van wat ik gelezen heb? Dus wat zegt het over God? Wat zegt het over ik of over de mens? En hoe moet ik anders gaan leven? Maar er zijn nog een heleboel andere opties voor manieren van de Bijbel te lezen. Dus je moet gewoon eens een beetje gaan verkennen wat past bij jou. En ik wil gewoon ook een voorbeeld geven van een manier dat mij heeft geholpen. En dat ik heb tegengekomen toen ik theologie was aan het studeren. Noemt in het Engels The Art of Theological Reflection, de kunst van het theologisch overdenken. En het doel van dit soort bijbellezen of bijbelstudie is om de wereld van de Bijbel te verbinden met de wereld van onze ervaringen. Dus de wereld van de Bijbel te verbinden met die van onze ervaring. Die connectie te maken tussen die twee dingen, de Bijbel en ons eigen ervaring. Zodat we tot nieuwe inzichten komen, zodat we weten wat God verlangt van ons in een bepaalde situatie. En er zijn dus vier stappen. Eerst het verkennen van de ervaring. Hoe voelen we ons? Dat we tijd nemen om in ons eigen hart te kijken. Wat leeft er in mijn hart? Hoe voel ik me? Dat we eerlijk zijn met onszelf. Zelfs al zijn we misschien beschaamd in de gevoelens die we hebben. Misschien heerst er jaloezie of angst of boosheid. Dat we de tijd nemen om een keer te kijken in ons hart en te zien wat dat er daar leeft. En de tweede stap dan is om een beeld te koppelen aan die gevoelens. Nu, ik heb begonnen met de kracht van beelden en het verschil tussen beelden en woorden. Want beelden kunnen onze gevoelens samenvatten. Iets dat we geen grip op hebben, dat moeilijk is te verwoorden. Een beeld kan dat helpen verduidelijken. Het helpt ons articuleren wat nog onduidelijk is. De vragen die we mee worstelen, diep van binnen, die we zelfs misschien niet bewust van zijn. Een beeld kan dat een beetje tot naar boven brengen. En wat meer grip erop te hebben. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je worstelt met gevoelens van angst. Ja, van angst. En het beeld die misschien in gedachten komt is van iemand of je staat, je voelt alsof dat je staat aan de rand van een grote klif, van een rotswand. En met je tenen sta je aan de rand. En je voelt en je kijkt en het is ver, je hebt hoogtevrees. Dat is het beeld om te beschrijven hoe dat je voelt. Zo voel je je. En we doen dat eigenlijk in ons dagdagelijks leven. Soms zeggen we van onszelf van, ja, ik voel me gelijk. En dan gebruiken we een beeld om dat te beschrijven. Dus dat is de tweede stap, een beeld te koppelen aan die gevoelens die we hebben. Het derde stap is om dat beeld te analyseren. Wat zegt dat beeld over hoe we ons voelen? Om terug te gaan op ons voorbeeld van tenen aan de rand van een rotswand. Is dat dan angst voor het onzekere? Is dat een angst voor een volgende stap die je moet zetten, die je bang voor bent? Die je niet weet dat je moet zetten, maar je durft niet. En dan, in die derde stap, en dat is het belangrijke hiervan, we moeten proberen een verbinding te maken tussen dat beeld en Gods woord. Zijn er mensen in de Bijbel die een gelijkaardige situatie hebben meegemaakt? Als we denken aan dat beeld van aan de rand te staan van een klif, toen ik dat beeld gebruikte als voorbeeld, dan kwam er in mijn gedachten de situatie waar dat Jezus in het hof van Gethsemane bad, als het mogelijk is om deze beker voorbij te laten gaan, Heer, vraag ik het, maar niet mijn wil, maar uw wil wordt gedaan. Nu, Jezus moest een stap zetten, hè, het stap van het kruis. En hij vreesde het, hij wist dat het ging veel pijn zijn, een weg van lijden. Dus dat beeld van de volgende stap, ik moet het zetten, maar ik durf niet. Dat past zo in dat situatie. Wat kunnen we dan leren van Jezus, hoe dat Jezus heeft omgegaan met die gevoelens en die toepassen op onze situatie van angst? Jezus heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus nam die stap, zelfs al was hij bang. Hij vertrouwde op God, op de Vader. En zo komen we dus tot een nieuw inzicht van, ja, in die situatie, misschien moet ik ook durven die stap te zetten en vertrouwen, een sprong van vertrouwen. Dus de kunst van theologische overdenking is om een dialoog te beginnen tussen onze ervaring, die we verduidelijken door een beeld, en de Bijbel. En de bedoeling is dat we tot nieuwe inzichten komen. Maar dat is één van verschillende dingen. Dus, conclusie. Sola scriptura. Het wil zeggen dat God wil tot ons spreken. En hij doet dit hoofdzakelijk door de Bijbel. En het is mogelijk om zijn stem te begrijpen door de Bijbel. Dat vraagt van ons drie dingen. Een zoekende houding. Dat we echt tijd nemen om stil te zijn met God. Dat is al iets moeilijk in onze maatschappij. De drukte van onze maatschappij, de drukte van ons leven. Maar dat we tijd nemen om stil te zijn met zijn woord. Twee, een houding van nederigheid. Dat wil zeggen dat we niet ons eigen ideeën gaan plaatsen in de tekst, of dat we gaan lezen datgene dat wij willen lezen, maar dat we bereid zijn voor een ongewenste antwoord, voor een moeilijk antwoord, voor een harde woord van God. En drie, een houding van gehoorzaamheid. Eens dat we tot inzicht gekomen zijn, eens dat we iets nieuws hebben geleerd, bijvoorbeeld die stap van vertrouwen, dan moeten we het ook doen. Het is niet genoeg om het gewoon bij kennis te laten. We moeten ook gehoorzamen. We moeten die stap van gehoorzamen nemen. En dan, om af te sluiten, een citaat. I read in order to understand. I understand in order to obey. I obey because I love the one behind the text. Ik lees om te begrijpen. Ik begrijp om te gehoorzamen. Ik gehoorzaam omdat ik de persoon achter de tekst lief heb. Zullen we afsluiten met een gebed? Hemelse Vader, wij danken u dat u tot ons spreekt. Dat u zelf openbaard heeft dat wij kunnen, mogen weten wat u van ons verlangt. Heer, dat u Ja. Dat u leeft en dat u nog steeds spreekt tot ons. En ook in onze diverse situaties, in onze maatschappij die toch soms zo ver verwijderd lijkt van de wereld van de Bijbel, toch spreekt u tot ons. Woorden van leven, woorden die ons kracht geven, die ons inzicht geven, wijsheid geven, die ons leiden, die ons tonen wat het betekent om uw discipel te zijn. Heer, help ons om tijd te nemen met u. Heer, vergeef ons als wij dat niet in ons dagdagelijks leven de prioriteit geven dat we zouden moeten geven. Maar Heer, geef ons ook een verlangend hart om niet alleen te lezen uit plicht, omdat we het moeten doen, maar te lezen uit een verlangen om u te leren kennen, om u beter te leren kennen, om een relatie te hebben met u. Heer, open ons verstand, ons hart, om te begrijpen datgene dat er in uw woord staat. Help ons om uw woord te lezen op een verantwoordelijke manier, zodat we het niet misbruiken, maar dat we het echt mogen lezen zoals u het bedoeld hebt. Heer, we bidden dat we mogen door uw woord te lezen u beter leren kennen en u meer lief hebben in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Zoals iedere preek in deze reeks, we hebben enkele liederen gekozen die passen bij dit thema. En die kan je beluisteren door een afspeellijst op YouTube en op Spotify. Nu, in Potscherven stonden de links, om dat te kunnen terugvinden op de internet. Maar die staan ook op de website. Dus je kan ze ook daar terugvinden. En we hebben gezien dat de vorige keer waren er toch 88 mensen die hadden afgeluisterd naar de YouTube afspeellijst. Dus ik ben blij dat het beluisterd wordt. Er staan ook bijbelteksten die ook verder ingaan op het thema van de bijbellezen van Sola Scriptura. Om ons te doen helpen verder nadenken over dit thema tijdens de week. Okay.
We gaan het laatste lied zingen. Daarna ga ik de dienst afsluiten in gebed en dan zijn er nog een paar mededelingen.
Sleep, 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 s
nabij wilt zijn, Heer, en die weet die komt. Dat we mogen bepaald worden bij uw woord, Heer. Dat we meer en meer uw woord mogen leren liefhebben, Heer. Dank u wel, Heer, dat u met ieder van ons staat, dat u ons zegent, Heer, en nabij bent. Amen.